In one of my state conference's assignments in the Salt Lake Valley.
Toen ik in de Salt Lake Valley een ringconferentie bezocht, nodigde ik een jonge quorum-president Jakena uit om met me over de sleutels van het priesterschap te praten. Ik wilde dat hij begreep dat hij een bijzonder ambt had. Met de sleutels om een priesterschapsquorum te presideren. We bespraken wat een grote verantwoordelijkheid het is om die sleutels te dragen en hoe bijzonder het is om lid van een quorum te zijn. Aan het eind van ons gesprek vroeg ik hem uit hoeveel leden zijn quorum bestond. Zijn antwoord was 14. Toen vroeg ik, hoeveel zijn daarvan actief? Hij antwoordde 12. Waarop ik vroeg, en die andere twee dan? Zijn antwoord luidde, ik moet aan de slag en ervoor zorgen dat ook zij actief aan het quorum deelnemen. Toen vroeg ik hem hoeveel tijd hij daarvoor nodig dacht te hebben. Hij dacht zo'n 3 maanden. Ik moedigde hem aan om dat ook echt te doen. 3 maanden later, bijna tot op de dag, kreeg ik een brief van hem waarin hij schreef dat alle leden van zijn quorum nu actief waren. Hij zei dat hij vriendschap met hen had gesloten en dat de ene nu naar het Jakenquorum kwam en dat de andere tot leraar was geordend. Ik was onder de indruk van zijn brief. Wat een voorbeeld van iemand die zijn priesterschap eert en de sleutels van het priesterschap gebruikt om een opdracht van de Heer te vervullen. Ik stond even stil bij het plan van de Heer om met gebruik van de macht van het priesterschap zijn werk op aarde te besturen. Deze jonge man, die nog geen 14 jaar oud was, wordt opgeleid tot een dienend leven. Over 5 of 6 jaar zie ik hem zijn dienst voortzetten met een naamplaatje op zijn jasje, waaruit blijkt dat hij 2 jaar van zijn leven geeft om voor de kerk van Jezus Christus van de heilige de laatste dagen op zending te gaan. Naast de ervaring die hij opdoet door zijn priesterschap ten behoeve van anderen te gebruiken, moet de voorbereiding van deze jongeman ook een grondige kennis van de herstelling omvatten. Dat is de boodschap die duizenden zendelingen over de hele wereld verkondigen. Het is de boodschap dat in onze bedeling, de bedeling van de volheid der tijden, het evangelie is hersteld ten behoeve van iedereen die wil luisteren en gehoorzamen. De bedeling van de volheid der tijden werd voorafgegaan door een heel bijzonder visioen dat een jonge man van nog geen 15 jaar ontving. Hij ging naar het bos om te bidden en antwoord op zijn vragen over God zien te ontvangen. Joseph Smith beschrijft het prachtige visioen dat hij kreeg met de volgende woorden. Ik zag recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel. Toen het licht op mij rustte, zag ik 2 personen, wie glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander, dit is mijn geliefde zoon, hoor hem. Het visioen heeft aan ons geopenbaard dat God, onze Vader en Jezus Christus, zijn geliefde Zoon, 2 verschillende personen zijn. Ze hebben ieder een lichaam van vlees en beenderen dat is verheerlijkt en vervolmaakt. Daarmee is het eeuwenoude misverstand over het wezen van God uit de wereld geholpen. Is het een wonder dat Joseph Smith, toen hij de geloofsartikelen schreef, in de eerste verklaarde, wij geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon, Jezus Christus, en in de Heilige Geest. Omdat hij wist dat de profeet na het eerste visioen met twijfel, ongeloof en verkeerde informatie geconfronteerd zou worden, bracht de Heer het Boek van Mormon voort. Eveneens een testament aangaande onze Heer Jezus Christus. Dit gewijde boek gaat hand in hand met de Bijbel en bevat de volheid van het eeuwige evangelie van Jezus Christus. Het is ook een overtuigend bewijs voor de wereld dat Joseph Smith werkelijk een profeet van God was. In de leer verbonden staat de volgende verklaring over het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon. God gaf Joseph Smith geboden die hem inspireerden en gaf hem macht uit den hoge door de middelen die van tevoren waren bereid om het Boek van Mormon te vertalen, dat een kroniek bevat van een gevallen volk en de volheid van het evangelie van Jezus Christus voor de andere volken en ook voor de Joden, dat door inspiratie is gegeven en door de bediening van engelen aan anderen wordt bevestigd en door hen aan de wereld wordt verkondigd. De wereld bewijzende dat de heilige schriften waar zijn en dat God inderdaad mensen inspireert en hen tot zijn heilige werk roept, zowel in deze tijd en in dit geslacht als in de geslachten van ouds. De vertaling van het Boek van Mormon is op zichzelf een wonder en is nog een bewijs van de goddelijke oorsprong van het boek. Toen Oliver Cowdery op 5 april 1829 in Harmony, Pennsylvania aankwam om dienst te doen als schrijver van de profeet, waren er pas enkele bladzijden vertaald. Die avond spraken Joseph en Oliver tot diep in de nacht over de ervaringen van de profeet. 2 dagen later, op 7 april, begon ze aan de vertaling van het werk. De volgende 3 maanden vertaalde Joseph in hoog tempo. Zo'n 500 gedrukte bladzijden in 60 werkdagen. Oliver heeft over die opmerkelijke ervaring opgeschreven. Dat waren dagen om nooit te vergeten. Te zitten binnen het bereik van een stem die door inspiratie uit de hemel werd bevolen te spreken, wekte de allergrootste dankbaarheid op van dit hart. Dag in, dag uit ging ik zonder onderbreking verder om de woorden uit zijn mond op te schrijven, terwijl hij met de Urim en Thummim de geschiedenis of kroniek vertaalde die het Boek van Mormon heet. Toen ze aan het werk gingen, werden Joseph en Oliver gegrepen door de leerstellingen in het boek. Ze waren vooral onder de indruk van de leer over de doop, die de herrezen heiland gedurende zijn bezoek aan de bewoners van het westelijk halfrond verkondigde. Het werd hun duidelijk hoe belangrijk de leer van de doop is. Ze besloten dat de Heer in gebed moesten aanroepen om erachter te komen hoe zij de zegen van de doop konden ontvangen. Op 15 mei 1829 gingen ze naar het bos bij de Susquehanna en knielden ze neer in gebed. Oliver beschrijft wat er toen gebeurde. Plotseling, als uit het midden der eeuwigheid, schonk de stem van de Verlosser ons vrede in ons gemoed. Terwijl de sluier werd geopend en de engel Gods met heerlijkheid bekleed naar beneden kwam en de boodschap bracht waarnaar wij zo verlangend hadden uitgezien. Alsmede de sleutels van het evangelie van bekering. Welk een vreugde, welk een wonder, welk een verbazing. Terwijl de wereld gekweld en verbijsterd was, terwijl miljoenen als blinden naar de muur tasten en terwijl het gehele mensdom als geheel genomen op onzekerheid steunde, zagen onze ogen en hoorden onze oren. De engel stelde zichzelf voor als Johannes, dezelfde die in het Nieuwe Testament Johannes de Doper wordt genoemd. Hij legde zijn handen op het hoofd van Joseph en Oliver en zei: aan u, mijn mededienstknechten, verleen ik in de naam van de Messias het priesterschap van Aaron, dat de sleutels omvat van de bediening van engelen en van het evangelie van bekering en van de doop door onderdompeling tot vergeving van zonden. En dit zal nooit meer van de aarde worden genomen, totdat de zonen van Levi de Heer wederom een offer offeren in gerechtigheid. Hij zei dat dit Aaronisch priesterschap niet het gezag omvatte van de oplegging der handen voor de gave van de Heilige Geest, maar dat dit later op ons zou worden bevestigd. Hij gebood ons om ons te laten dopen en gaf de aanwijzing dat ik Oliver Cowdery moest dopen en dat hij daarna mij moest dopen. Dienovereenkomstig gingen wij heen en lieten ons dopen. Ik doopte hem eerst en daarna doopte hij mij. Waarna ik mijn handen op zijn hoofd legde en hem ordende tot het Aaronisch priesterschap. En daarna legde hij mij de handen op en ordende hij mij tot hetzelfde priesterschap. Want zo was het ons geboden. Korte tijd later verschenen de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes. Zij legden hun handen op het hoofd van deze twee mededienstknechten en verleenden hun het Melchizedek-priesterschap. Toen de bevoegdheid om in Gods naam te handelen weer op aarde was, kreeg Jozef de opdracht om de kerk formeel te organiseren. Op 6 april 1830... in het huis van Peter Whitmer, senior in Fayette, New York, stemden 6 mannen die al gedoopt waren unaniem om volgens de geboden van God de kerk van Jezus Christus te stichten. Gedurende die bijeenkomst werd de volgende openbaring ontvangen. Zie, er zal onder u een verslag worden bijgehouden, en daarin zult gij ziener worden genoemd, namelijk Jozef Smit, vertaler, profeet, apostel van Jezus Christus en ouderling van de kerk door de wil van God de Vader en de genade van uw Heere Jezus Christus. Geïnspireerd door de Heilige Geest om het fundament daarvan te leggen en haar op te bouwen tot het allerheiligste geloof. Welke kerk is georganiseerd en gesticht in het jaar van uw Heer 1830, in de 4e maand en op de 6e dag van de maand die april heet? Wel nu, gij namelijk de kerk, zult achtslaan op al zijn woorden en geboden die hij u zal geven wanneer hij ze ontvangt. Wandelend in alle heiligheid voor mijn aangezicht, want zijn woord zult gij aanvaarden, alsof uit mijn eigen mond in alle geduld en geloof. Aldus was de kerk van Jezus Christus weer op aarde om het mensdom met de leerstellingen en beginselen van de heiland tot zegen te zijn. Deze kerk is georganiseerd volgens het plan dat de Heer in vroege dagen heeft vastgelegd. In de Bijbel zei Paulus tegen de heiligen in Efeze, en hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weer geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer door het valse spel der mensen, in een sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde, in elk opzicht, naar hem toe die het hoofd is, Christus. En president Hinckley heeft over de herstelling gezegd, nadat vele generaties op aarde hadden geleefd, vele in strijd, haat, duister en kwaad, kwam de grote nieuwe tijd van de herstelling. Die heerlijke tijd werd ingeluid met de verschijning van de Vader en de Zoon aan de jonge Jozef. Het ochtendgloren van de bedeling van de volheid der tijden brak aan voor de wereld. Al het goede, mooie en goddelijke uit alle vorige bedelingen werd hersteld in die uiterst opmerkelijke tijd. Onze boodschap is uniek. Wij verkondigen aan de wereld dat de volheid van het evangelie van Jezus Christus op aarde is hersteld. Wij verklaren krachtig dat de sleutels van het priesterschap aan de mens zijn gegeven, met de bevoegdheid om op aarde en in de hemel te verzegelen. De verlossende verordeningen waarvan de Heer heeft aangegeven dat ze vereisten zijn om het eeuwige leven bij hem te verwerven, kunnen nu verleend worden door hen die op de juiste wijze de macht van zijn heilige priesterschap uitoefenen. Wij verklaren aan de wereld dat dit de tijd is die door de profeten uit de Bijbel de laatste dagen genoemd worden. Het zijn de laatste dagen vlak voordat Jezus Christus terugkeert om op aarde te heersen en te regeren. We nodigen iedereen uit om naar de boodschap van het herstelde evangelie van Jezus Christus te luisteren en dan die heerlijke boodschap te vergelijken met andere die u hoort. Dan kunt u zelf uitmaken welke van God afkomstig zijn en welke van de mens. Ik getuig tot u dat dit de kerk van Jezus Christus is, zoals hersteld in de laatste dagen, in de naam van onze Heer en Heiland, namelijk Jezus Christus. Amen.